Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering hebben we een hele speciale gast, want Meerte de Groot van Actief is hier om ons alles uit te leggen over vastgoedbeleggen. We gaan het onder andere hebben over wat is het precies en hoeveel geld heb je nodig om te starten, dat en veel meer. We hebben zelfs zo'n leuk gesprek gehad dat dit keer de podcast zal bestaan uit twee delen. Dus vandaag deel 1. Daar gaan we, blijf luisteren. Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Roan.
En deze week hebben we een speciale gast.
Meerte de Groot. Ja, Meerte, van harte welkom.
Thanks.
Je komt helemaal uit Emmen hier naar Zwolle gereden. In het oosten hebben ze altijd de wijzen, zeggen ze. Dus dat, we vinden het ontzettende eer dat we jou hier hebben. Want we hebben lang gezocht naar een gastspreker, maar we kwamen toch echt bij jou uit. Omdat je vastgoed beleggen toegankelijk maakt voor iedereen.
Thanks, dat was wel een beetje het doel van de oefening inderdaad. Vastgoed laagdrempeliger maken.
Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want ik heb je natuurlijk bestudeerd en dat klinkt heel creepy en zo, maar je hebt een heel interessante pad bewandeld eigenlijk. En hoe ben je uiteindelijk in vastgoed beleggen terechtgekomen?
Ja, dat is met een heel gek omweggetje eigenlijk geweest. Ik heb rechten gestudeerd en toen ben ik bij een uitzendbureau gaan werken. En vond ik hartstikke leuk. Als je mij bij mensen neerzet, dan vermaak ik me. Toen heb ik vrij snel carrière gemaakt, want ik ben niks dan fanatiek. En toen wilde ik voor mezelf beginnen. Toen moest ik een kantoor hebben om in te gaan beginnen. Toen kwam ik bij een vastgoedeigenaar terecht. Daar zat ik op kantoor en ik keek om me heen en ik dacht, oké. Ik dacht dat vastgoed heel gelikt en heel veel marmer en alles heel chic zou zijn. En het was één ontplofte chaos daar. En omdat ik mensen dus interessant vind, was ik meteen aan het vragen van hoe doe je dit dan en wat zijn die mensen allemaal aan het doen en waarom is iedereen zo aan het vliegen? En toen ontdekte ik daar al heel snel dat er een soort behoefte was aan structuur in vastgoedland op een manier die past bij die eigenaren. Want bijna alle vastgoedeigenaren, weet ik inmiddels, zijn heel eigenwijs en willen dat op een hele eigen manier. En er was eigenlijk geen bedrijf die ze kon helpen op hun eigen manier. En ik dacht, ja, ik ga toch al de mensen in. Dus dan kan ik net zo goed vastgoedmensen gaan doen. Dus in plaats van dat ik met een uitzendbureau ben begonnen, ben ik diezelfde middag nog naar huis gegaan met het idee achter Actief en werd die verhuurder mijn eerste klant.
Ah, en je zegt vastgoedeigenaren zijn heel eigenwijs gemiddeld. Ja. Is dat iets goeds voor een vastgoedbelegger?
Ik denk het wel dat je, nou, je moet een beetje durven je eigen pad te bewandelen, denk ik. En sowieso vastgoed zijn wat grotere investeringen, dus je moet vrij zeker zijn van je zaak als je eraan begint. En je merkt dat de mensen die daar een duidelijke mening over hebben, daar vaak ook goed zijn in hun vak daardoor.
Ja, en hebben die dan ook misschien gemiddeld meer lef? Moet je er ook veel lef voor hebben om vastgoed
te beleggen? Nou, je hoeft niet per se lef te hebben. Je hebt ook wel allerlei type beleggers natuurlijk. Dat zal in jullie markt niet anders zijn. Maar ik denk dat de grotere eigenaren, de grotere beleggers die ik ken in ieder geval, wel lef hebben, ja. Of die zien kansen waar andere mensen denken, mij niet bellen. Daar denken zij van, dat ga ik dan juist wel doen. En die gaan soms ook wat harder op hun bek. Maar die hebben soms ook de betere rendementen.
Ah, oké. Ga je het geheim van goede rendementen nog verklappen later in de podcast?
Ik denk dat ik dat wel kan, okay. Ja.
En je verhaal nog verder? Hoe je helemaal tot vastgoedbelegger uiteindelijk gekomen bent en wat je nu doet?
Ja, ik ben dus begonnen met Actief met het idee dat ik mensen ter beschikking ging stellen aan vastgoedeigenaren om ze in hun organisatie of misschien wel gewoon bij hun thuis te helpen met het opbouwen of het beter maken van hun portefeuille. Nou, dat groeide vrij snel. Er was eigenlijk niemand die dat op die manier zo deed. Dus dat ging vrij goed. Daardoor hebben we er van alles bij aangeplakt. Want als je iets doet voor een eigenaar, dan zie je vanzelf als je daar zit van, hé, maar dan moeten we misschien dat ook doen, of dat ook, of dat ook. En dat ook hebben we heel vaak gezegd. En toen hadden we na 2 jaar meer dan 22 mensen die van alles en nog wat deden. En toen vond ik het zelf niet meer leuk. Toen dacht ik, dit is heel snel heel groot geworden. En we hadden niet meer echt structuur. En ik ben heel erg van de structuur en de efficiëntie. Dus dat was heel slecht voor mijn OCD. Dus dat hebben we weer teruggeschroefd naar wat is de kern? En waar word je nou echt blij van? Waar worden wij echt blij van? Waar worden onze beleggers nou echt blij van? En dat hebben we teruggebracht naar hoe actief er nu uitziet. Dus gewoon met een vaste kern diensten en een vrij groot netwerk. Want dat is eigenlijk bijna alles waar het om gaat in het geval van vastgoed. En dat proberen we nu weer terug uit te bouwen. En in de tussentijd, omdat het zo goed ging, heb ik her en der zelf ook een beetje vastgoed gekocht. Dus ja. Ik ben nu ook mijn eigen klant, waardoor ik nog beter weet wat mijn klant wil.
Ja, ja, ja. En zie je dan zelf ook de interessante projecten voorbij komen en die kan je dan als eerste op inschrijven, jij?
Ik werk natuurlijk voor alleen maar vastgoedbeleggers. Dus ze komen met al hun dealtjes en alles wat ze willen, komen ze bij ons terecht. En dat maakt niet dat ik alles zelf koop, want zoveel geld verdien ik nou ook weer niet. Maar maakt wel dat ik makkelijker andere beleggers daardoor weer kan helpen. Er hoeft bij ons niks op Funda terecht te komen in principe. Wij kunnen het gewoon binnen ons netwerk weer aan iemand anders verkopen waar dat heel erg bij past op dat moment. En als ze heel goed zijn, dan druk ik hem gewoon even naar mezelf toe of ergens in de familie.
Ja,
grapje hoor.
Ja, je hebt het bedrijf nu een aantal jaar en je hebt rechten gestudeerd. Mm-hmm. Heeft niet zo heel veel met vastgoed te maken. Natuurlijk wel een deel misschien, maar je bent uit het niks begonnen. En hoe heb je dat geleerd dan?
Ja, gewoon doen. Ik zeg dat heel vaak. Ik denk dat het mijn motto ook gewoon maar moet worden. Nike, maar dan anders.
Ja, ja.
Nee, ik vind dat heel leuk om nieuwe dingen te leren. En ik vind überhaupt van alles doen wat je nog niet hebt gedaan leuk. Mijn moeder vond dat heel irritant dat ik geen angst heb. Ik ben eigenlijk nooit bang om aan dingen te beginnen. En dat maakt ook dat je dan maar gewoon begint met een vastgoedbedrijf, terwijl je eigenlijk uitzendmeisje bent. En ik denk met die instelling kom je er ook wel. En zo is het bedrijf ook snel gegroeid. Het is gewoon gaan en zien wat wel werkt en wat niet werkt. En ook niet te bang zijn om dan wat niet werkt weer af te stoten. En zo is het in het beleggen in het vastgoed eigenlijk net zo. Gewoon kansen zien en niet al te lang twijfelen en doen.
Hey, en kan je nog kort vertellen wat het precies is dat je bedrijf doet?
Mm-hmm.
Wat biedt je klanten aan?
Ja, wij werken dus alleen maar voor vastgoedbeleggers. Of als je belegger wil worden. In ieder geval moet je ooit in je leven willen beleggen in vastgoed. En dan kom je bij ons terecht. En wij hebben dienstverlening. En wij geven ook trainingen. En dat doen we online en offline over vastgoed. Voor zowel beginnende beleggers als voor wat meer ervaren beleggers. En we hebben sinds kort een online platform. En dat alles samen kun je vatten in een lidmaatschap. Dus we hebben geen klanten meer eigenlijk, maar leden. Dus je kunt lid worden van Actief. Net als de ANWB, maar dan leuk. En daarmee krijg je korting op onze dienstverlening. En word je dus onderdeel van onze vastgoedfamilie, zeggen wij altijd zelf. Omdat het juist om het netwerk draait. Dus iedereen die lid is bij Actief kan met elkaar praten via ons platform. Je krijgt van onze vastgoedcoach, als je dat fijn vindt in ieder geval. Daar kun je mee chatten, kun je mee bellen, kun je mee WhatsAppen, je kan een postduif sturen. Die helpen jou met jouw vastgoed zoals jij het zelf fijn vindt. En dat doen we nog steeds voor onze beleggers waar we al voor werkten voordat we dit deden. En dat doen we ook nu voor een hele nieuwe doelgroep, de startende belegger. Die anders niet zo goed wist waar ze naartoe moesten. Want ik heb mijn bedrijf verkocht en ik heb een miljoen, maar hoe koop ik nu vastgoed? Help.
Ja, dus eigenlijk begeleid je de klanten dan naar hoe ze hun doel kunnen behalen met vastgoedbeleggen. Ja. Ook al staan ze nu nog op nul.
Ja.
Dan kun je samen naar dat doel toe werken over een aantal jaar.
Precies. En je hoeft helemaal niet een miljoen te hebben om te kunnen beginnen in vastgoed. En wij vinden het wel leuk om te helpen op een manier die past bij jou. Dus niet iedereen wil op dezelfde manier iets aanvliegen. Sommige mensen willen voor hun pensioen. Ik word er emotioneel van. vastgoed. En sommige mensen die willen gewoon snel geld verdienen. Of die moeten wel geld kwijt. Want momenteel kost het natuurlijk geld om geld te hebben. Dus wij passen ons aan naar wat een belegger of een startend belegger leuk vindt. En dan gaan wij helpen. Dus we hebben fiscalisten, juristen, boekhouders, praktische vastgoedmensen die dus echt weten over het beheer van vastgoed. En met al die mensen samen proberen wij onze beleggers, onze leden te helpen.
Ja, wat ik heel leuk vind als ik jou en je bedrijf dan volg op Instagram of op de website, is dat je vastgoedbeleggen dus heel toegankelijk maakt.
Ja.
En dat is niet een beeld wat veel mensen denk ik hebben, dat toegankelijk is. Klopt dat?
Dat denk ik wel, ja. Dat had ik dus zelf ook. Ik dacht ook, ik moet naar zo'n grote verhuurder toe en spannend. En dat zijn allemaal hele rijke mensen en die zijn heel chic en weet ik veel. Maar toen ik daar zat, dacht ik, valt wel mee, is eigenlijk heel anders. En dat heb ik heel graag over willen brengen. Want ik ben eigenlijk ook nog maar nu 6 of 7 jaar werkzaam in het vastgoed. En inmiddels weet ik er genoeg van en de mensen bij Actief ook om andere mensen te kunnen leren. Dus het is geen hogere wiskunde, alleen het was niet toegankelijk. Je kon als beginner niet een boek lezen of een website opzoeken over hoe begin ik met beleggen in vastgoed. Dan kwam je al snel terecht bij hele grote kantoren op de Zuidas. Of je hebt een lokale makelaar, maar die weet niks over hoe het beleggen nou precies werkt. Of je gaat naar je accountant, die weet heel goed hoe het fiscaal moet, maar die heeft geen idee wat voor vastgoed je moet kopen. Toen dacht ik, dat moet toch kunnen? Iemand moet dat kunnen doen. Ja. Dus dat zijn wij er maar geworden.
En dan zijn we dan klaar voor het bruggetje nu naar wat vastgoedbeleggen nou precies is en hoe het werkt?
Ja, nou, ik ben ook nog wel benieuwd even als vrouw in een mannenwereld van origine, denk ik. Mm-hmm. Hoe is dat?
Ja, dat was al een kleine uitdaging in den beginnen. Ze nemen je per definitie niet heel serieus als je als vrouw aankomt lopen. Ook vooral omdat ik een van de weinigen was op dat moment tussen alle mannen, alle grijze, pakken, dragende, Porsche rijdende mannen.
Ja.
En dan kom ik binnen en de rest kan mij niet zien, maar ik sta hier gewoon in een jurkje op platte schoenen zonder al te chic te zijn. Dus dat moest me wel een beetje bewijzen dat ik wist waar ik het over had. Maar inmiddels, je kan het ook voor je laten werken. Onderhandelingen met mij gaan altijd beter dan met een man van mijn kantoor. Want dat de mannen met wie ik onderhandel dan denken dat ik moet huilen als ze heel streng zijn. Of hun ego zit een klein beetje in de weg. Als ik zeg, ja, ook niet iedereen kan het betalen. En dan is het, hoezo denk je dat ik dat niet kan betalen? En dan heb je ze precies waar je ze als vrouw eigenlijk hebben wil. Dus ik laat het inmiddels maar voor me werken. Ik verzet me er niet tegen. En bij mijn bedrijf werken inmiddels denk ik 80% ook vrouwen. Dus ja. We veranderen dat vastgoed wereldje wel gewoon een beetje.
Nou, fantastisch. Nou, als ik zie hoeveel kennis jij op Instagram deelt, dan denk ik, jij bent echt een absolute expert. We vinden het een geweldige eer dat je hier bent. En we willen graag onze luisteraars laten leren over vastgoed. Want het is natuurlijk een droom van heel veel mensen om een appartement te kopen en dat te gaan verhuren. Misschien dat is het meest voorkomende.
Ja.
Is dat zo? Is dat de droom van veel?
Ik denk in ieder geval de mensen die bij ons terecht komen, maar die zijn natuurlijk al geïnteresseerd in vastgoed. Die hebben wel als het doel van ik wil 1 of 2 of 3 huizen hebben om te verhuren, zodat ik lekker rustig met pensioen kan. Of dat ik wat extra geld heb. Of dat mijn kinderen later rustig achterblijven. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat willen inderdaad.
En wat is vastgoedbeleggen eigenlijk precies?
Ja, het is een soort als in aandelen beleggen, alleen dan koop je stenen in plaats van dat je aandelen koopt. Het is niet zoveel emotie en dat moeten de meeste mensen een beetje afleren in het begin als je vastgoed koopt. Als je je eigen huis gaat kopen, dan wil je dat een mooi huis vinden en je wil de lichtinval goed vinden en de keuken moet leuk zijn. En als je vastgoed belegt, dan koop je eigenlijk een huurstroom. Dus je koopt wat iemand aan huur betaalt of kan betalen. En dat moet jouw rendement opleveren. Dus de emotie van wat het is en hoe mooi het eruit ziet, heb je eigenlijk niet als je belegt. En inmiddels, hier vliegt een konijn onder mijn voeten
Nelson
voorbij.
Ja.
Maar nee, beleggen in vastgoed is meer naar de huurstroom kijken en kijken wat jou dat kan opleveren. Hoe zich dat verhoudt ten opzichte van wat jij daaraan geld insteekt.
En ik kan me voorstellen dat het voor mensen voelt van, dan moet ik met een, althans die vraag krijgen wij zelfs ook al met aandelen beleggen, van dan moet je vast met een hele zak geld komen om überhaupt te kunnen beginnen. Hoe zit dat?
Ja, ik denk dat het met vastgoed wel iets meer is dan met aandelen natuurlijk. Je hebt, als je vastgoed koopt, raden wij altijd aan om te financieren. Omdat geld lenen eigenlijk goedkoper is dan al je eigen geld erin vast te hebben zitten. Het levert je meer op dan dat het je kost. Dus daardoor heb je niet meteen heel veel eigen geld nodig, want je financiert meestal zo'n 70% van je aankoop. Dus als je bij ons in het Hoge Noorden, dan kun je nog voor een ton een appartement kopen. Dan kun je dus met 20.000 of 30.000 euro eigen vermogen, kun je gewoon al een hele leuke aankoop doen die goed rendeert. Dus je hebt wel meer dan 1.000 euro nodig, dan wordt het een uitdaging. Maar je hebt niet 1 miljoen nodig om te kunnen beginnen met beleggen in vastgoed.
Ja, wat zou dan een minimum zijn?
Nou, als je het helemaal zelf zou willen kopen, dan zou ik zeggen, je hebt toch echt wel 30.000 euro nodig om goed te kunnen beginnen. En ik zie nu in de markt ook nog wel veel mensen die eigenlijk met nagenoeg geen eigen geld beginnen. Die lenen namelijk hun eigen vermogen, wat je dus mee moet nemen naar je financiering, weer van iemand anders. Dus dan, als jij een vermogend iemand in je familie hebt of je kent iemand die jou dat gunt, leen je daar geld. En met dat geleende geld leen je nog meer geld. En daar koop je dan vastgoed van. En die markt is zo goed dat je dan nog steeds geld verdient.
Klinkt heel aantrekkelijk. En een van onze luisteraars, Jacco, die vraagt ook van garageboxen. Dat kan misschien dan van een heel laag bedrag.
Ja, dat kan vaak wat minder inderdaad. Daar kun je met 5.000 of 6.000 euro al wel beginnen. Daar moet je alleen... Ja, het is iets minder makkelijk dan met een huis beginnen te beleggen. Want je hebt bij garageboxen vaak een VVE. En je hebt een vrij groot risico dat mensen daar iets in doen wat je niet wil in je garagebox.
Beetje shady, ja.
Dus je moet dan in ieder geval ook even zorgen dat je je gas, water, licht er niet bij je hebt in de huur. Want dan filter je ze er wel uit, de mensen die het daarom te doen is. Maar in principe kan dat heel goed hoor. Want er zijn nu zelfs fondsen die investeren in garageboxen en parkeerplaatsen en dat soort dingen. Die maken ook gewoon 6 of 7% rendement. Dus dat kan inderdaad.
En dan heb je het over een bruto of een netto rendement. Daar komen we misschien nog later op hoor. Maar...
Ja, als het een fonds is, is het meestal een bruto rendement. En dan hou je netto een stukje minder over. Maar als je het zelf zou kunnen aankopen, zou je in principe wel 6% netto rendement moeten kunnen maken.
Dat is een stuk meer dan op de spaarrekening in ieder geval.
Een stuk meer, ja.
Ja. En ik ben wel heel benieuwd, want je hebt het over de garageboxen, de huurder, daar moet je mee oppassen. Bij elk type vastgoed is dat denk ik het geval.
Ja, dat is ook wat mensen vaak het spannend vinden als ze net beginnen. Van ja, aan wie verhuur ik dat dan? En hoe kom je daarachter? En nou, hoe meer vastgoed je hebt, hoe relaxter je daarin wordt. En dan weet je ook... Het gaat eigenlijk niet per se heel erg om wie erin zit. Heel zakelijk eigenlijk, als de huur maar binnenkomt. Maar daarvoor zijn ook heel veel goede online checks tegenwoordig. Je kan met iemand zijn ideebewijs ongeveer alles uit van die systemen toveren. En vaak gewoon je onderbuikgevoel volgen als je iemand ziet. Dan weet je vaak al genoeg. Dat is gek genoeg nog altijd de beste raadgever boven alle EDR-checks en dingen die je maar kunt doen.
Heb je wel eens rare situaties gehad?
Oh, zo vaak. Nee, wij helpen natuurlijk heel veel beleggers. Wij zien ook heel veel huurders. En er zit soms van alles tussen dat je denkt, goh, ja, dat kan ook. Dat kan ook. We hadden iemand die met een kip als huisdier bijvoorbeeld. Vond ik leuk. Had ik nog niet eerder meegemaakt in een flatje. Die kip had ze gered van de slacht. En dat was nu haar huisdier.
Oh, en, dat is best grappig.
Ja, ik dus ook. Maar dat zie je niet iedere dag.
Nee, dat kom je niet elke dag tegen, nee.
Nee, dus je komt genoeg tegen. Waar mensen zijn is altijd wel een interessant verhaal te vinden.
Ja, je zegt ook als je wat meer vastgoed hebt, dan word je daar veel kalmer over wie nou de huurder is en of die gaat betalen uiteindelijk. Ja. Maar als je voor het eerst een appartement gaat kopen, dan is het dan niet het risico heel erg groot dat je dus heel veel van je investering in één appartement hebt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, als je kiest voor beleggen in vastgoed, dan kies je daar natuurlijk wel een klein beetje voor. Dat je relatief veel geld letterlijk vast hebt zitten in stenen. Je kan niet zoals met aandelen morgen bedenken, ik gooi het eruit en ik koop het nieuws. Hoewel de markt nu wel goed genoeg is dat het haast wel kan. Maar in principe moet dat niet je doel zijn. Dus je moet er wel rust in hebben dat je het ergens in hebt zitten. Maar ik vind dat dus juist het voordeel. Ik kan er langs rijden en dan staat het daar. En dan, in mijn geval heb ik winkels. En dan kijk ik even of er veel mensen in die winkels zitten. En dan denk ik, ja, lekker, dat loopt. En daar word ik dan rustig van. Maar je moet het geld wel vrij hebben. Dat is denk ik het verschil. Je moet het geld kunnen missen van je rekening. En het rendement moet op de lange termijn eigenlijk komen.
Is er ook een termijn aan dat je dat geld moet kunnen missen? Dat je moet zeggen, je moet het minimaal 5 jaar missen? Of,
Nou, momenteel is die markt zo goed. En we zeggen al een paar jaar van, nou, het zal wel niet veel beter worden dan dit. En het is nog steeds beter aan het worden. Dus in principe is er niet echt een minimumtermijn. Het is wel vaak zo als je financiert... Dan wil je de kosten van het financieren en de notaris en de taxatie en dat soort zaken. Ja, dan moet je wel een paar jaar het vastgoed voor willen houden. Anders moet je iedere keer weer die kosten maken voor iets nieuws wat je aankoopt.
Ja, ik ben even benieuwd, want je noemde net al winkels. Je kunt natuurlijk gaan verhuren, denk ik, aan particulieren. Of je kunt iets voor iets zakelijks kiezen. Ik ben benieuwd hoe dat zit en wat het verschil daartussen is.
Ja, de meeste mensen hebben bij beleggen in vastgoed het idee van... Nou, dan koop je een huis of je koopt een appartement en dat verhuur je aan een stelletje of aan een gezin en... that's it. En dat is voor een heel groot deel ook wel zo. Alleen je hebt dus ook bedrijfsmatig vastgoed. Kantoren moeten ook huren en de supermarkt huurt zijn pand ook. En dat is ook in bezit van vastgoedbeleggers. Dat heeft een heel ander risicoprofiel. Omdat je vaak bij wonen heb je nagenoeg geen risico. Want er is nog steeds een tekort van meer dan 300.000 huizen. Als er iets leeg staat, dan heb je als het goed is een rij mensen die er weer in willen. En met winkels is dat wat spannender, want je hebt één contract met één partij waar je vaak ook het pand op inricht. Als je een supermarkt verhuurt, dan is iets echt een supermarktlocatie. En als de supermarkt dan weg is, dan heb je een heel groot leeg pand waar je, als je heel veel geluk hebt, een sportschool van kan maken, maar dat is het wel. Dus het is wat meer risico, maar vaak is het rendement ook een stuk hoger, omdat je een wat groter risico loopt. Die partijen die tekenen vaak een contract voor lange termijn. Een commercieel contract is vaak minimaal 5 jaar. Een woonhuis is 1 jaar. Dus als je ze eenmaal binnen hebt, heb je ook wel voor 5 jaar vaak huurzekerheid. Je bent daar ook wat vrijer in. Je hebt in Nederland een vrij streng huurrecht. Je hebt heel veel huurbescherming als je een huis huurt. En in de bedrijfsmatige markt heb je ook wat minder regeltjes over wat mag en niet mag. Dus als jij daar een goede prijs met een supermarkt kan afspreken... Dan is er de overheid niet die zich ermee bemoeit wat die goede prijs is. Er is geen puntentelling voor een bedrijfspand bijvoorbeeld, wat je wel hebt voor woonruimte. Dus ik vind het leuker om in bedrijfsmatig onroerend goed te investeren, omdat je daar wat meer mee kan spelen. Maar ik denk als je net begint en je wil gewoon lekker zekerheid en 7% rendement, dan kun je beter gewoon woningen kopen. Dan slaap je lekkerder, denk ik.
Ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Je triggert iets wat Rohan altijd zegt over beleggen. En dat is, wees heel zorgvuldig. Want als jij koopt, betekent dat iemand anders verkoopt. En waarom zou je het beter weten dan diegene? Nou lijkt me dat, met vastgoed ook het geval. Er is dus iemand die zegt, ik hoef dit pand niet meer.
Ja, dat is ook altijd een vraag die wij heel erg stellen. Als wij zelf iets aankopen of voor iemand iets aankopen. Van waarom moet het weg? En dat kan soms heel simpel zijn. Ik heb het geld nodig. Nou ja, dan dat is een prima reden. Dat heeft niks te maken met het vastgoed. Maar het kan ook zijn, ik wil graag iets anders aankopen. Dus ik heb wat meer liquide middelen hieruit vrij. Of er zit onderhoud aan te komen en dat kan ik niet betalen. Dan koop je vaak het vastgoed voor wat minder. Omdat degene die het onderhoud moet doen, dat extra moet uitgeven. Maar die heeft dan weer het geluk dat hij het kan kopen, omdat hij het onderhoud wel kan betalen. Dus er zijn echt tal van redenen om vastgoed van elkaar te kopen. En het zijn de slimme beleggers die daar goed op in kunnen spelen. De grootste beleggers die ik ken, hebben altijd handige trucjes uitgehaald, waardoor ze zo groot zijn geworden. Die hebben in de crisis heel veel vastgoed gekocht en gewoon het geduld gehad om het lekker 5 tot 10 jaar niet winstgevend te laten staan. Maar als de markt dan weer aantrekt, dan maken ze weer de klapper van de eeuw. Of het zijn mensen die snel kunnen handelen, die niet afhankelijk zijn van de bank. Dat helpt ook heel erg. Dus als jij ergens op biedt en je zegt, maar ik maak het je morgen over, kan je het vaak voor een stuk minder kopen dan iemand die zegt, ik moet nog even naar de bank en 3 maanden wachten op mijn financiering. Dus er zijn allerlei redenen om wel of niet vastgoed van elkaar te kopen.
Ja, en helpt die portie lef waar je het eerder ook al even over had, die helpt dan toch wel heel erg.
In dat soort gevallen wel, ja. Ja.
Ja, want het vergt ook lef dat je bijvoorbeeld met aandelen, zeggen we altijd, dat je in de corona, in het heetst van de strijd, als het bloed door de straten loopt, ja, dan moet je eigenlijk aandelen kopen. En nou was de vastgoedwereld heeft een veel mindere impact, denk ik, gehad door corona.
Ja.
Misschien wil je daar straks nog wat over zeggen. Maar moet jij dan ook bij zijn in die crisistijden?
Ja, vaak wel, toch. Waar crisis is, of in ieder geval als er in de economie iets van een crisis is, dan zijn er mensen die iets niet meer kunnen betalen. En vaak als je vastgoed hebt, gaat het om hele grote bedragen die ze niet meer kunnen betalen. En dan zijn mensen ook heel snel geneigd om voor minder ervan af te willen, omdat ze maar die zorg van die grote schuld of het niet kunnen betalen van de hypotheek af zijn. En als jij dan iemand bent die het geld heeft en die durft, ja, dan kun je soms voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. En dan moet je alleen het kunnen afwachten. Want je gaat er niet dan binnen 1 jaar weer geld op verdienen. Want ja. Het is dan nog steeds crisis.
Geduld is dus echt, ik hoor het zo, dit is met jou ook altijd, Roanne, met beleggen in aandelen. Geduld is zo belangrijk, maar ook wel die mindset van durven zitten, wachten.
Ja.
En zelf niet die angst voelen dat als dan die crisis komt, dat jij dan diegene bent die in paniek gaat verkopen. Want dat is natuurlijk ook met vastgoed waarschijnlijk echt killing voor je rendement en voor wat je aan het doen bent.
Ja, het is natuurlijk wel afhankelijk van je situatie, want er zijn bijvoorbeeld heel veel beleggers die met het geld uit hun bedrijf, uit hun lopende bedrijf, investeren in vastgoed. En als dan nu je lopende bedrijf een onwijze dip heeft dankzij de corona, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, fuck, ik moet wel van het vastgoed af, want ik heb liever mijn bedrijf nog dan dat ik mijn vastgoed overhoud. Dus er zijn wel verschillende redenen om daar over na te denken. Maar gemiddeld gezien, als je belegt in vastgoed, dus niet het snelle geld wil maken, maar echt het beleggen, ja, dan heb je geduld nodig. En je hebt dan ook van die gasten die natuurlijk nu dingen opkopen, ze opknappen en weer doorverkopen. Maar dat noem ik dan niet beleggen in dit geval. Dat is gewoon handel eigenlijk.
Flippen.
Ja.
Dan zijn er net aandelen wat dat betreft.
Ja, dan zijn het meer aandelen. Ja. Maar dan is het ook geen fiscaal verhaal nu. Geen box 3 belegging. En de meeste vastgoedbeleggers willen het liefst in box 3, dus in privé beleggen. Want dan kun je er echt je pensioen van opbouwen. En dat mag niet als je er zo snel geld aan verdient.
Ik las vanochtend nog goed nieuws over box 3, over de Belastingdienst. Daar was ik zelf heel blij mee. Maar jij denk ik ook.
Ja, daar was ik heel blij mee. We hebben er gisteren meteen heel enthousiast een blog over geschreven bij ons op kantoor. We hadden ook al niet verwacht dat die er echt zo streng door zou gaan, die regeling waar jij het over hebt.
Ja.
Waarbij dus sparen eigenlijk veel minder zwaar, of eigenlijk meer oplevert dan mensen die beleggen. Dat zou betekenen in de vastgoedwereld dat er heel erg veel particuliere beleggers wel 10.000 euro per pand per jaar meer moesten gaan betalen. En die betalen ook allemaal heel veel belasting. Dus ik denk dat ze ook ergens een rekensommetje hebben gemaakt en gedacht, nou, als die particuliere beleggers minder belasting betalen, dan wordt het ook niet gunstiger. Dus ik ben heel blij dat die eraf is, die
Ja, want die mogelijke nieuwe regeling zou in 2022 ingaan, geloof ik. En dat gaat dus niet dus gunstig voor beleggers. Want dat kan misschien ook als een donkere wolk boven die beleggingswereld hangen. En als dat nu weg is.
Ja, we kregen er ook wel veel vragen over, hoor. Van ja, dan koop ik dat nu in box 3. Want het was eigenlijk alleen maar voor de box 3 mensen van toepassing, dit verhaal. Maar dan krijg ik straks ineens 10% meer belasting. Of ik moet het anders doen. Of ik mag het niet meer lenen van mijn BV. Dus dat is ook wel begrijpelijk dat je daar rekening mee houdt. Wij werken samen met een vooraanstaande legal en tax partij, waar wij ook al heel lang vinger aan de pols hielden van, nou, wat denken jullie? Begint het erop te lijken? En zij hebben eigenlijk de hele tijd gezegd, het komt er wel in een bepaalde versie, maar niet zo zwaar als die er nu ligt. Dus dat hebben wij ook maar op die manier overgebracht aan onze leden. Van, nou, de mensen die ervoor gestudeerd hebben, die denken dat het er komt, maar niet in deze vorm. Dus ga eerst nog maar gewoon door zoals het nu is. En anders stellen we alle hands aan dek weer bij als het wel zo gebeurt. Maar gelukkig vooralsnog niet.
Ja, en dan omdat we toch aanstippen, belastingen is niet het allerleukste onderwerp natuurlijk. Maar je hebt het over box 3.
Ja.
Hoe zit dat nu als je een appartement koopt om te verhuren?
Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe je het wil kopen. Als je het met geld uit je bedrijf koopt, dan valt het per definitie niet in box 3. Want dat is jouw privé vermogen eigenlijk. En volgens mij zijn aandelen denk ik altijd box 3. Het is, het is passief vermogen, zeg maar. Dat is daar de grondlijn voor. Als je vastgoed hebt, dan moet je het eigenlijk behandelen, als je het in box 3 wil, als aandelen. Dat neem ik ook altijd als voorbeeld naar onze beleggers. Je mag best wel op een appje kijken hoe het gaat. En je mag ook wel af en toe beslissen om iets te verkopen of iets nieuws aan te kopen. Maar je moet er niet dagelijks mee bezig zijn. Het moet niet je werk zijn. Want dan lijkt het op inkomen. En inkomen wordt belast in box 1. En zo kijkt de Belastingdienst er gemiddeld gezien ook echt naar. Dus als je vastgoed wil hebben in box 3, moet je het echt als passief behandelen. Dan mag je er wel iets van vinden, maar je mag niet zelf de kraan vervangen en zelf de verhuur doen. En het moet echt lijken op iets wat jouw rendement oplevert en that's it, zeg maar.
Ja. En kan je een inschatting maken hoeveel de belasting, want we spreken dan over vermogensbelasting, denk ik, van je rendement afhaalt? Want het is natuurlijk van elke situatie afhankelijk,
ja,
denk ik.
Ja, dat verschilt een beetje hoe je natuurlijk überhaupt belast wordt, hoe groot je vermogen en dat soort dingen is. Maar in principe scheelt dat zo, 10% belasting, zeg maar, als je het in box 3 of box 1 hebt. Dus dat kan, als je het hebt over je rendement, je hele rendement zijn.
Ja.
Dus dan kan je het in box 1 nog steeds wel goed hebben. Alleen dan krijg je er nooit cashflow uit. Want het wordt zwaar belast, dan los je het meer gewoon af. En heb je over 30 jaar een afgelost pand waar je wat aan hebt. Of je moet je eigen bedrijfspand al hebben of iets in die geest. Dan heb je daar aan alle kanten wat aan. Maar in principe, als je het in box 3 wil, waar het dus veel minder zwaar belast wordt, levert het je gewoon meer cashflow en meer geld voor jezelf eigenlijk op.
Cool. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe je nou precies begint. Stel, ik heb 50.000 euro. Ja. En ik ben op zoek naar vastgoed. Wat raad je dan aan?
Ja, dan ga je natuurlijk schaamteloos naar mijn bedrijf. Dus ja. Dan ga je naar actief.nl. Nee, het helpt als je een netwerk hebt. Ik hoor nu ook wel heel vaak, ja, ik kijk dan op Funda, maar dat is allemaal veel te duur. En dat klopt, want Funda is eigenlijk gewoon bedoeld als plek waar je je eigen huis koopt. En je eigen huis koop je voor 30 jaar om zelf in te gaan wonen. En dan geeft het niet als iets 10.000 euro duurder of minder duur is. Maar voor een belegging maakt 10.000 euro best wel een heel groot verschil. Dus je moet zorgen dat je aan goede aankopen kunt komen. Dat is in principe stap 1. Want als je geen goede aankoop kan doen, dan kan je ook geen goed rendement maken. En een aankoop doen, in mijn ervaring, gaat het beste door een goed netwerk te hebben. Door iemand die zegt, hey, ik wil hier wel vanaf. Is dat niet wat voor jou? Of doordat jij roept, ik wil heel graag zoiets en iedereen een beetje voor je oplet. En daarnaast moet je gewoon zorgen dat je je geld goed voor elkaar hebt. Dus dat je weet, wat kan ik? Wat kan ik betalen? Dus je hebt misschien al een gesprek gehad met een hypotheekadviseur of iets in die sfeer. Dan kan je ook snel onderhandelen. Want helemaal nu, die markt is heel goed. Dus je moet snel kunnen. Dus je moet ergens naartoe gaan. Je moet denken, dit vind ik leuk. Je moet een rekensommetje doen. Ik begin altijd met het rekensommetje en iedereen haat het op kantoor als ik het zeg. Maar je moet het eerst terugrekenen. En als je er niet genoeg op verdient, dan moet je ook niet uit emotie dus gaan bieden van, ja, ik doe wel 15.000 euro meer, want dat kan maar zo 2% van je rendement zijn. Dus als het rekensommetje goed is, moet je eigenlijk ook meteen kunnen zeggen, ik wil dit kopen voor dit. En ik heb mijn financiering al geregeld. Of ik ga het eerst kopen zonder financiering. En dan kun je vaak de beste aankopen doen. Dus een netwerk opbouwen en je rekensommetje snappen is eigenlijk waar je mee moet beginnen als je begint met beleggen, wat mij betreft.
Ja, ja, zo'n netwerk, volgens mij is dat membership wat jij aanbiedt, is een perfecte vorm van netwerk. Zeker omdat het ook allemaal online kan en dergelijke in deze tijden. En dat rekensommetje, wat bedoel je daar dan mee? De magische formule lijkt het een beetje.
Ja, dat is het ook echt. Alles draait hier eigenlijk om het rekensommetje. Wij hebben, vooral voor onze leden, hebben we een Excel, echt een mother of all Excel bestanden daarvoor om dingen in te voeren. Maar je kan het ook doen op berekennet.nl. De rekensom die je maakt is eigenlijk de aankoopprijs. Dus waar koop ik iets voor? Nou, dan komen er wat kosten overheen. Taxatie, de notaris, noem het maar. Misschien nog een kleine verbouwing. Nou, dat bedrag is je volledige aankoopprijs. En daar moet je geld op zien te verdienen op de een of andere manier. Nou, dat gebeurt in vastgoed in de vorm van huur. Je koopt iets, je krijgt huur per maand voor dat huis wat jij hebt gekocht. En dat moet in een goede verhouding staan. En dat is eigenlijk het rendement. En dat bereken je dus door te weten wat de huur oplevert, wat je kosten zijn. En als je financiert, hoeveel het geld kost wat je leent. En dat vul je dus eigenlijk in of onze mother of all Excel bestanden of op berekenaad.nl. En dan komt eruit, het levert jou per jaar dit op. Het kost jou per jaar dit. En het verschil daartussen is je winst. En daarnaast los je vaak af op je vastgoed. Dus als je cashflow overhoudt en je lost af, dan groeit je vermogen nog veel meer dan dat de cashflow eigenlijk laat zien. Omdat het huis steeds meer van jou wordt. Of, ja. Of de winkel, of noem het maar, wat je maar hebt gekocht. Hoeveel lef je hebt.
Ja, want de aflossen is gebruikelijk. Want bij huizen dan, nu is het 50% aflossen en dan een annuïteit. Wat is gebruikelijk qua financiering in de vastgoedwereld?
Nou, als je een vastgoedfinanciering hebt, dan heb je vaak momenteel rond de 3% rente die je betaalt over je geld. En je moet ook vaak 3 of 4% aflossen. Dus je lost per jaar 3 of 4% af eigenlijk. Dus dat kost wel veel cashflow in die zin. Alleen, ja, het kost geen geld, want je bouwt er eigenlijk vermogen mee op, omdat je huis of je winkel steeds meer naar je toe komt.
Ja, ja. En je had het ook over winst die je maakt, wat uiteindelijk overblijft eigenlijk. Ja. En dat is dan een absoluut bedrag, bijvoorbeeld 5.000 euro per jaar. Of spreek je in die wereld veel meer over het rendement?
Ja, eigenlijk spreek je gewoon over rendement. Als je begint, reken je vaak met het geld. En als je iets verder bent, dan reken je gewoon op percentage. Dus wij rekenen nu gewoon iets terug naar, oh, dat is 8% aanvangsrendement. Dat is prima, zeg maar. Dat is wel de moeite waard. Je kijkt veel meer naar de verhouding tussen wat het je kost en wat het je oplevert. Dan dat je echt kijkt naar, oh, dat is 1100 euro of dat is 1000 euro. Maar als je begint, dan is dat natuurlijk wel heel fijn dat je op je bankrekening iedere maand lekker 600 euro ziet verschijnen. Dus ik snap ook wel dat je daar naar kijkt als je begint. Maar in principe rekenen wij alles terug gewoon naar rendement.
Dit was alweer het eerste deel van ons interview met Myrthe. Volgende week deel 2.
Ja, waarin we onder meer ingaan op de eerste vastgoedbelegging van Myrthe. En ook veel voorkomende fouten van beginnende vastgoedbeleggers. En of het nu ook een goed moment is om te beginnen met vastgoedbeleggen.
Ja, dus volgende week wordt ook weer fantastisch.
En we hebben ook nog ontzettend leuk nieuws. Want 1 september starten we weer met een nieuwe ronde van het membership.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Hey. En speciaal deze keer geven we 1 plek gratis weg.
Ja, dan kun je gratis meedoen aan ons membership. Want ons motto is beleggen toegankelijk voor iedereen.
Juist.
Dus ja, op die manier hopen we daar ons steentje aan bij te dragen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat die investering voor sommigen best wel hoog gegrepen is. Misschien voor jongeren, andere mensen met een bijzondere situatie. En daarom geven we 1 weg aan degene die de beste motivatiebrief weet te schrijven.
Ja, dus lijkt het je nou leuk om daar kans op te maken? Ben je de diehard belegger die zelf bedrijven wil analyseren, die in de jaarverslagen wil duiken en die financiële ratio's wil leren kennen? Dan is het wat voor jou.
Ja.
Schrijf dan voor 26 juli of tot en met 26 juli.
Ja.
Tot en met 26 juli kun je je motivatiebrief opsturen naar info@roannijboer.nl.
En de winnaar maken we op 29 juli bekend.
Ja, exact. En dan maak je kans om mee te doen aan ons membership, gratis.
Ja, en weet je niet wat het membership is? Dan kan je naar roannijboer.nl/membership gaan voor meer informatie. Of ook in de show notes, daar plaatsen we ook al even een linkje. En daar vind je trouwens ook alle gegevens over Myrthe de Groot met haar bedrijf Actief.
Ja, en dan volgende week meer over vastgoedbeleggen.
Ja, fantastisch. Ik kijk er nu al naar uit.
Ik ook.
Ja, wij weten het al, hè?
Ja.
Maar goed, het is hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk. Ja,
ja, en voor nu tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
Doei, doei.